Oké, dames en heren, welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast met deel 2 met Marleen Stikker. En ik heb ook weer natuurlijk in de uitzending mijn favoriete sidekick Karin ten Hagen. We starten deel 2 alsof we nog bij Marleen Stikker aan de werkbank zitten in De Waag. Dat zitten we op dit moment natuurlijk even niet, want we maken een nieuwe intro. Toch, Karin, want jij zit even in Amsterdam en ik zit even in Zandvoort. Maar we vliegen zo weer het tweede gedeelte van het gesprek in met Marleen Stikker. De internetpionier. En dat vonden we zo ongelooflijk leuk, dat gesprek. We gaan het ook voor de luisteraars, hadden we bedacht, toch Karin, niet eens samenvatten wat er in deel 1 gebeurde. Dus...
Nee, maar dat doet helemaal geen recht aan waar we het toen over gehad hebben. Ik denk dat het belangrijkste is dat deel 1 eindigde met een cliffhanger over de commons. Ja. Wat is het nou precies? Hoe ziet het eruit? En hoe kan je het dan voor Amsterdam organiseren? Nou, en daar gaat deel 2 over.
Dat is een begrip wat echt gewoon verbindend werkt.
Oké, dan laten we gewoon Jip en Janneke...
Laten we met een simpele vraag beginnen.
Wat is de definitie, als ik nog aan het studeren zou zijn? Dat ben ik niet meer. Ik heb het wel ooit afgemaakt. Maar wat zou je als definitie van
gewoon
comments
heel simpel.
Geven?
Wat is jouw definitie van de comments?
Exact. Dank, Karin.
Ja, ik wou dat ik hem hier letterlijk nu voor had. Dan kan ik hem voorlezen.
Dat maakt niet uit.
Het is vrij simpele definities zijn ervoor mogelijk. Het zijn gezamenlijke bronnen die gezamenlijk beheerd worden. Waar dus wel degelijk regels aan gesteld worden. Dus het is bronnen kan dan zijn, het kan ruimtelijk zijn, publieke ruimte. Het kan fysiek zijn, water, energie. Energie is dan, ja, is fysiek. Grappig. Het kan digitaal zijn, data, algoritmes. Dus het interessante van commons is, het komt natuurlijk uit het meest letterlijke is een stukje grond, een weide. In Nederland werd dat de meent genoemd. Waar je dan gezamenlijk gebruik van maakte, volgens bepaalde regels. En de commons is een heel gebruikelijk principe van door de eeuwen heen. Op heel veel manieren, in heel veel landen, op verschillende manieren. Hebben mensen op een hele goede manier bronnen beheerd met elkaar.
Ja.
In het digitale domein kennen we het vanuit open source. Wat het belangrijke daarbij is om nu het wel te begrijpen, want heel veel mensen hebben gegeven dat in discrediet gebracht. Vanuit het idee van tragedy of the commons, of een tragedie daarvan. Ja. Want mensen zouden dat niet kunnen, zouden misbruik maken van gemeenschappelijkheid. En dat moesten we dus eigenlijk toch wel marktpartijen voor hebben om dat goed te doen. Maar dat is onder andere door Eleanor Ostrom, die heeft daar een heel studie naar verricht. Dus in 2009 heeft zij ook de Nobelprijs voor de economie voor haar commons-onderzoek gekregen. En ze heeft onderzocht wat van vormen daarvoor zijn om die tragedy te voorkomen. Dat mensen het gaan plunderen omdat er geen regels zouden zijn. En zij laat zien dat er regels zijn die mensen gebruiken. Dus dat er condities zijn waaronder je een commons met elkaar kunt beheren. En dan kun je ze ook heel succesvol beheren. Dus de vraag nu is, als het over commons gaat, dat is eigenlijk de pendel weer die weer terugslaat. Waar we dan vanaf de jaren 80 eigenlijk het kapitaal zijn gang hebben laten gaan. En het private privatiseren en het vermarkten van publieke ruimte en publieke diensten en nutsfuncties die geprivatiseerd zijn. Komen we nu weer terug in de pendel terug en zeggen, nee, wacht even. We moeten wel degelijk nutsfuncties definiëren en die volgens de commons principes gaan beheren.
En is dan, misschien vertaal ik het verkeerd, maar ik doe het hardop. Is dat de meent of is dat ook de coöperatie, las ik? Maar, en is dat het? Vraagteken? Is dat...
Je kan voor commons is er niet per se één specifieke oplossing. Er zijn verschillende mogelijke vormen.
Of noem anders nog een treffend voorbeeld waarvan je zegt, ja, daar kan je het ook zien.
Even bij open source te blijven. We kennen Linux, kent iedereen wel als voorbeeld. Maar misschien even uitleggen. Dat is een operating systeem voor servers. Het is open source, dus iedereen kan dat zelf installeren. Iedereen kan daaraan bijdragen. Dus dat is de open source, de bron ervan. Maar er zijn dan twee regels en die zijn interessant. Het ene is, je kan bijdragen, maar er is wel een hele sluizen voordat het effect heeft op de kern van de code. Dus dat is eigenlijk bijna een militaire operatie. Dus je kan het voorstellen en mensen kunnen gewoon vrijelijk meedoen. Maar je moet wel heel wat sluizen door voordat het geaccepteerd wordt. Dus we kijken heel veel mensen mee. Dat is interessant. Dus er zit een soort
zelfregulerend
regulerend principe in. Ja. En dan de vraag van, is er dan wel een verdienmodel? Ja, het is interessant. Iedereen kan het gewoon downloaden en installeren. Maar dat wil niet iedereen. Dus zijn er bedrijven die erin gespecialiseerd zijn om dat te doen. En die kun je daarvoor betalen. Dus rondom zo'n commons ontstaat een markt.
Ja.
En dat beeld dus, dat, dus even om het scherp te krijgen, is dat als we het over commons hebben, dan is dat niet per se tegen de markt in. En als ik nadenk over nieuw economisch denken, dan gaat het niet om dat we niet economische activiteit moeten hebben, of dat het volledig aan banden gelegd moet worden. Je wil die excessen aan banden leggen. Je wil het valse spel wat kapitaal in die economie speelt. We hebben het vaak over de reële economie, in die flits-economie, of de economie, ja, van het kapitaal. En waar Piketty ook uitgebreid over heeft gesproken. Nou, we hebben op dit moment onze economische modellen, die zijn eigenlijk geoptimaliseerd voor kapitaalpartijen. Maar niet voor het familiebedrijf. Of voor de echte MKB'er die echt een dienst levert. Dus wat je terug wil, is dat mensen niet assets kunnen eigenen. Of dat nou water, energie of data is.
Ja, of gewoon taxichauffeurs en Uber, om het even weer te
zeggen. Ja, of zich als platforms tussen de diensten, tussen aanbod en de vraag gaan zitten. Die dus eigenlijk verder niks toevoegen behalve het platform. Dan krijg je de pendel weer terug. Dan kan je dus een die commons moet je dus goed doordenken in economisch model. Opdat je daarmee dus ook het marktkant goed kan organiseren.
Als ik het helemaal plat sla, dan denk ik, commons is dat je met elkaar bepaalde data beheert om exploitatie te voorkomen. Dus om te beschermen tegen exploitatie.
Nou, niet per se tegen exploitatie, maar de exploitatie te kunnen ordenen. Dus te kunnen zeggen onder welke condities wel en niet. Dus,
ja, oké, sorry, bij exploitatie denk ik aan negatieve extractie en dat soort dingen, maar het is neutraler natuurlijk.
Nee, dus je probeert de extractieve businessmodellen, verdienmodellen te voorkomen.
Ja.
En normale economische activiteiten.
Ja, dat is ook wat jij probeert te zeggen. Maar jullie hebben ga door. Nee, snap
het. Exact, want we hebben het de hele tijd over dat we regie willen voeren over het mobiliteitssysteem, want dan kunnen we het optimaliseren voor de bewoner, voor de gebruiker en dergelijke. En dan denken we een soort van, als we alle data hebben, dan weten we precies hoe de stromen lopen en dan weten we ook precies waar we moeten interveneren enzovoort enzovoort. Maar de partijen die daar nu nog het dichtst bij komen, dat zijn die platformpartijen. Maar die gebruiken de data niet zozeer om het leven in de stad leuker te maken, maar die gebruiken dat om hen voor die model van data exploitatie te voeden. Dus denk ik een alternatief zou zijn dat we dat met elkaar gaan beheren. Dat we die voorwaarden aan stellen die ons dan dienen als burgers en als gebruikers. Maar wat gaat daar dan allemaal in? Is dat en alle data van de gebruikers, van de reizigers, en alle stoplichten en alle autokastjes? En of moet dat per deel georganiseerd worden? Zoals jij nu zegt, ik kan een voorbeeld geven van die taxidienst die anders georganiseerd is.
Allereerst zei je, er is een soort data fetish droom. Dat als we alle data hebben, dat het allemaal helemaal te gek gaat worden.
Ja.
Dat moeten we sowieso verlaten.
Okay.
Dat is sowieso heel, heel gezond om ons niet te denken dat als we alles in data hebben gevangen en alles in modellen hebben gevangen, dat we dan de werkelijkheid goed hebben gekregen. Dat is een soort techno-fetischisme of utilitistisch denken waar ik sowieso heel veel vraagtekens bij heb. Dus dat moeten we in ieder geval wel heel veel gezegd hebben. Maar stel dat je dan zegt, nou, we hebben toch wel data, weet je, en we willen er wat mee en we kunnen er wat mee. Dan gaan er een aantal dingen bij elkaar spelen. Dan, de ultieme droom van een bestuurder is dat hij een dashboard heeft. En we hebben vanuit de Waag ook verschillende dashboards, digitale dashboards ontwikkeld. En in dat dashboard kan je zien, hoe staat het met fijnstof, hoe staat het met het geluk, hoe staat het met doorstroom van verkeer? Hoe staat het met, verdient iedereen nog voldoende zijn centjes? Dus dat dashboard, dat bevat alles. En dan moet je dan een soort geluksmeter, hè? Dan ding ding, de stad is happy.
Een soort playing god.
Dan ja, dat is playing god. Dus je helemaal hebt een soort SimCity. En als, ergens breekt een brandje uit, nou, dan kunnen we dat precies op het juiste moment zijn we erbij. Dat is de ultieme gedachte. De meest nog ultiemere gedachte die vaker wordt vertolkt, is dat we dus de toekomst kunnen voorspellen. Dus dan gaan we zeggen prediction. Dan gaan we zeggen, we hebben al die algoritmes, al die data. En nu weten we ook wat de toekomst is.
Ja.
Fantastisch wensdenken is daar. Dat ultieme denken van de dashboard is een heel gevaarlijk denken ook. Want daarmee beheersen we de toekomst. En is iedereen onderdeel van een model geworden.
Ja.
Het probleem is van data is dat je, net zoals met alles met statistiek, want data is uiteindelijk statistiek, dat je wel iets over generiek kan zeggen, maar niet iets over specifieke gevallen. Net zo goed als wij hier nu een dobbelsteen gooien, dan kan ik wel, als we 100 keer gooien, kunnen we er iets over zeggen, maar niet als ik deze keer gooi. Dus alles wat we met data en algoritmes willen uitspreken over individuele gevallen, of deze persoon een misdaad gaat begaan, of dat deze auto de fout in zal gaan, of deze fietser, gaat mis. Dus dat is een hele belangrijke correctie op het idee dat je alles met data zou kunnen doen. En dat wordt zelden meegenomen in het verhaal. Dus grote uitspraken van hoe staat het met fijnstof in de stad. Maar fijnstof meten op één plek kan je alleen maar doen als je ook context begrijpt. Als je de weersomstandigheden begrijpt. En heel veel van die datapunten, CO2, al die dingen zijn heel moeilijk te begrijpen als enkel datapunt. Dus daar moet nog flink werken aan datageletterdheid. Omdat daar niet zozeer alleen bij ambtenaren overigens. Of en wetenschappers, grotendeels ook grappig genoeg. Want die hebben soms ook nog wel, maken ook aanspraken. Een heel groot deel van die AI-wereld maakt aanspraken. Van ik denk dat kan niet wetenschappelijk zijn. He, dus er wordt dan ook weer gepareerd door andere wetenschappers. Dat je geen predictie kan uitgebruiken ten aanzien van AI. Over gedrag bijvoorbeeld. Maar het is ook geletterdheid die we in de samenleving nodig hebben. Dat mensen zich niet voorgelogen dat ze mensen zich niet laten voorliegen daarover. Maar als we het hebben over data, dan denk ik dat één belangrijke stap is. Alleen de data die er is, wordt gebruikt. Wie bepaalt welke data is er? Dus als wij willen dat meer dingen meespelen in het nadenken over het optimaliseren, dan zouden we ook moeten werken aan data die door burgers worden gegenereerd. Maar die moeten daar wel door in staat gesteld worden. Dus we hebben vanuit de WAAG een aantal projecten. Dat gaat over burgers die zelf meten. Dus het Smart Citizens Lab voert een aantal projecten uit in Noord-Holland rondom fijnstof en CO2 en andere milieuvraagstukken rondom Tata Steel bijvoorbeeld. Maar ook hier in de binnenstad over geluidsoverlast. Nou, dat zijn gegevens die belangrijk zijn. Als je het zegt van we gaan auto's door bepaalde staten heen leiden.
Ja.
Wat voor effect heeft dat op het milieu? Wat heeft het effect heeft op overlast? Kunnen kinderen dan nog spelen in die straat? En het perspectief van die burgers in die straat is net zo belangrijk als hoeveelheid benzine die er wel of niet verstookt wordt, of dat een andere straat ontlast wordt. En is iedereen in staat om voldoende mate mee te spreken, mee te denken en data aan te leveren die relevant is? Dus ook dat idee van het dashboard is altijd een selectie van de data, omdat het gebaseerd is op degene die geld en tijd heeft om die data aan te leveren. Dus dat zijn vraagstukken die je dus als stad moet kunnen beantwoorden. Als je zegt dat je datagestuurd beleid hebt. Of dat je mobiliteit gaat sturen op basis van data.
Ja, helder. Dus je doet de alarmbel op onze aannames. Van let op, dashboard ga je niet krijgen, die. Maar dan wil ik nog even van hoe moet je hem voor auto's, voor fietsers, voor Ubers, want er zijn allemaal verschillende categorieën. Hoe zou je die commons daar wel goed vorm kunnen geven?
Nou, voor mij is commons bevat een aantal vraagstukken. En dat is het ene is dat je als je dan data hebt, dat die voor iedereen leesbaar is, inzichtelijk is. En onder bepaalde voorwaarden ook te gebruiken is. Dus dat het niet voorbehouden is aan een aantal private partijen om die data te betekenisvol te kunnen gebruiken. Dat is één. Het andere is dat commons veronderstelt ook dat in het ontwerpproces van digitalisering iedereen betrokken is. En dat iedereen in dezelfde mate daar een stem in heeft. En dat dus meerdere belangen meewegen. Nou, die voorwaarde, daar wordt meestal niet aan voldaan. Dus als we het nu hebben over, en dat is dezelfde vraag die de gemeente natuurlijk heeft over democratisering of radicale democratisering, geloof ik al, zoals het in deze periode heet. Is welke stem telt nou mee? En in welke mate is die vertegenwoordigd in beleidsontwikkeling? Dus op het moment dat je zegt commons, dan heb je het ook daarover.
Ja, maar
dan heb je het ook over wie is betrokken bij het te definiëren waar we voor optimaliseren, waar dat dashboard voor dient. Waar ik me ook beducht voor ben, is dat we een dashboard aan bestuurders geven, wat niet inzichtelijk is voor burgers. Dus als je het commons denken, betekent ook dat je in het ontwerp ook iedereen betrekt.
Maar is dat
dus
dan
het is niet alleen maar de uitkomst ervan.
Nee, snap
is dat letterlijk? Dus als we het nou over mobiliteit hebben in Amsterdam, betekent dat we dan alle burgers moeten betrekken? Of zelfs misschien alle leveranciers? Of wat is dan
nou, in ieder geval vertegenwoordigd in dat spel. Dus, okay. met een kleine miljoen mensen gezamenlijk ontwerpen is wat lastig. Waar de overheid meestal in terechtkomt, is een proces, beleidsproces, is stakeholders, management. Met stakeholders, een plan bouwen, wat mensen interviewen, een stuk maken. Dan sta je daar ergens in als iemand waarmee gesproken is.
Ja,
het lijkt alsof je dat
bij
ons hebt.
Twee
hebt geen idee meer wat er gebeurt met zo'n beleidsstuk.
Nee, dan wordt het samengevat.
En dan wordt het voor inspraak neergelegd voor de burgers. En die komen dan, en dan komen de burgers. Maar vaak ja, in dat.
De burgers.
Vinden die ambtenaren het al doodeng, want dan moet je in al die kamertjes boze burgers toespreken die dan volgens procedures nog wat te melden mogen hebben. Dat Rozengacht nu over de bomen bijvoorbeeld.
Oh ja.
En dan moet je weer een nieuwe zienswijze en weet ik wat allemaal. Je kan ook dat in de plaats daarvan veel meer een ontwerpproces, dus een ontwerpproces creëren waarbij mensen op verschillende momenten bij kunnen dragen aan het ontwerpproces. Dus dat betekent dat je niet eerst dat hele proces hebt uitgetekend met professionals vanuit en stakeholders die in de directe lijn als stakeholders worden gezien. En dat je het daarna pas bij bewoners neerlegt, maar dat je zegt, nou, dit vraagstuk, deze opgave, laten we dat eens met vanuit verschillende perspectieven adresseren, zodat je al die verschillende stemmen mee laat wegen. De kans dat je dan op een ontwerp komt wat al gedragen wordt door een buurt, wordt groter. Ik zeg niet dat je niet conflicten kunt krijgen, hoor. En uiteindelijk hebben we een overheid om keuzes te maken. Dat blijft in onze democratie. Leggen we een aantal van die verantwoordelijkheden neer bij verkozen volksvertegenwoordigers. Ja. Maar wat je nu vaak ziet is dat in het voorproces maar heel weinig belangen meegewogen worden. En dat het niet een open ontwerpproces is. Dus Rozengacht, ik weet dat een aantal mensen hebben gepleit voor, geef ons nou eens, maak nou eens een ontwerpproces hiervan wat inclusief is. Maar dat kan niet meer, want ze zitten al in dat traject. Nee, waarbij
die tunnel is er al in.
Die tunnel, ja. We zitten al in de tunnel. Dus vanuit dat idee van grip krijgen op digitalisering is eigenlijk exact hetzelfde proces als grip krijgen op democratisering. Dat zijn ook niet zo heel veel verschillen. Eigenlijk lopen die dingen vrij parallel. Het enige is dat heel veel mensen die in die democratiseringsagenda zitten vaak niet die kennis hebben over waarom algoritmische democratisering ook nodig is. Dus dat is, dus we zijn eigenlijk een soort nieuw midden aan het creëren waar we in co-creatie, multidisciplinair naar opgaves moeten kijken.
Maar dat is precies, oké, maar nu kom ik erin, want democratisering en de gemeenteraad en een bezwaarschriftje, et cetera, die snap ik allemaal redelijk goed. Maar nou in de commons, je noemde net dat voorbeeld van een commons, en dat je door, bijna militair moest je door allemaal stapjes heen voordat je de kern van de bron, want er zijn dan dus kennelijk mensen die er toezicht op houden, die er iets van vinden. Maar hoe zou je dat hier dan vormgeven? Wie vindt er dan iets van? Wie heeft een stem? En wanneer kom je dan in die commons? Hoe geef je dat dan? Juridisch is misschien het verkeerde woord, maar hoe geef je dat dan vorm?
Nou, misschien, ik kan het voorbeeld geven van het Digitale Identiteitslab. Iets van 6 jaar geleden gingen wij op zoek van wie ontwerpt eigenlijk digitale identiteit? Wie doet dat? Nou, de eerste stap is dat je moet bedenken dat het een ontwerp is. Hè? Dus dat het niet zomaar ergens vandaan komt. Dit is een ontwerp waar mensen over na hebben gedacht. En toen kwamen we bij Logius uit, bij de overheid. En die bleek, en toen was dat van proces. Nou, dan hadden ze met stakeholders gezeten. En dat waren dus de webshops, de utiliteitspartijen. Dus die de chips en de kaartjes verkopen. En de belastingdiensten en nog wat ministeries. En toen vroegen we, maar wie hebben jullie dan met gewoon burgers gesproken?
Met mensen.
Mensen, ja. Ik weet niet precies hoe je dat zegt, maar gewone mensen.
Gewone mensen.
En zei ze, ja, nee, die hadden ze even niet gesproken. Want ze hadden het gewoon alleen maar als een technisch vraagstuk gezien. Een technologisch vraagstuk. Wij stellen dat programma van eisen op. Webshops hebben wat eisen. De Belastingdienst heeft wat eisen. Nou, dat is toch voldoende en dan ontwerpen we daarop. Dus op het moment dat ze zeggen, ja, maar dat betekent dat je een heel groot deel van wat identiteit is ontkent. Wat culturele identiteit is, hoe mensen willen beschermen, wat mensen onderling met elkaar uitwisselen. En als je dat niet meeneemt in je programma van eisen, dan kan dat dus niet meewegen in het vervolgen van het ontwerp. Nou, dat heeft onder andere geleid tot het doordenken, het parallel van wat dan die attribuutgebaseerde identiteit is. En die hele beweging hebben we toen in weten te brengen in dat denken beleidslab wat er toen was, als wat is dan soevereiniteit en wat is maatschappelijke culturele identiteit, wat willen mensen zelf beschermen. En dat leidt echt tot een ander ontwerp voor digitale identiteit nu. Dat is een proces waar niet per se wij alleen als wagen in hebben gespeeld, maar heel veel mensen bijdrage aan hebben geleverd. Dat bedoel ik met een inclusief ontwerpproces. En dat je voorbij de bestaande stakeholders gaat. Dus een commons kan je zien als een bron waarin je wel of niet toegang hebt en waar je wel of niet kan bijdragen en waar je wel of niet het toezicht op hebt. Maar commons veronderstelt ook een ander proces waarin je diensten mm-hmm. ontwikkelt en beleid ontwikkelt.
Ja.
Dus het brengt twee werelden bij elkaar. Dus en misschien dat het verwarrend is bij open source. Dan is het letterlijk een source code die ergens op een server staat die je kunt downloaden. Maar je hebt ook commons initiatieven van mensen die gezamenlijk voedselcoöperaties hebben.
Mm-hmm.
En zorgen dat lokale boeren dichter op de consument blijven zitten.
Ja, die zijn
zodat
mij
tussenpartij...
veel meer bekend. Die ken ik meteen. Die snap
ja, daarom. Dus, de, ja. dus ik wil zeggen, commons is daarom zo'n interessante beweging. Omdat het gaat ook over broodfondsen.
Je hebt ook een Walter gezamenlijk... Drescher in Den Haag doet een autodeel op basis van het hele common gedachte. Dus dat de mensen zelf auto inbrengen in een coöperatie. En dat is allemaal daarop gebaseerd. En dan een kleine groep. En daar snap ik de commons wel. En dan geven ze dus ook rechten. Omdat je als individu kan je bepalen hoe vaak. Je bepaalt dus alles met de groep van 10, 15 eigenlijk zelfstandig. En je bent lid van de coöperatie. En je hebt wel of niet een stem. Dus het is allemaal een soort van zelf vormgegeven.
Maar dit is ook letterlijk nog te overzien. Dus ik vraag me dan af. Is er een grens aan de scope, zeg maar, van hoe groot je kan gaan en wat er allemaal in zit?
Nou, het aardige is de broodfondsen, die hebben een... Dus dat is dan dat je elkaar verzekert als ZZP'ers.
Ja.
Die hebben volgens mij een grens van 200. Omdat daarbuiten je elkaar niet meer kent. Dus de schaal kan elke keer weer anders zijn. Wat het interessante van weer gedistribueerde modellen betekent, is dat je niet zozeer één ding heel groot op laat schalen, maar dat je veel meer spreading hebt. Dus dat je meerdere kleine... Dus als je 200 keer 200 mensen hebt, is dat eigenlijk beter qua organisatiestructuur dan één keer 4000. Dus je kan ook nadenken over... En dan komt regie dichter bij personen zelf terecht. Dus je kan zeggen, we gaan één heel groot voedselbos voor heel Amsterdam maken. En dan moeten we allemaal met z'n allen weer daarheen. En dan moet daar dus een distributie komen op dat hele grote voedselbos. Of we zeggen, elke wijk krijgt zijn eigen... of elke straat krijgt een paar fruitbomen. Ik weet niet of dat nou het antwoord is, maar... of elke wijk krijgt een aantal voorzieningen om... bijvoorbeeld voor circulariteit. Ik heb het als over repair. Als we dingen gaan repareren en de circulariteit terugbrengen, dan moet je dat op wijkniveau gaan doen. Dus dat betekent dat je in elk deel... dat je heel anders nadenkt over hoe je een stad plant. Ja, dat je kleine plekken hebt per wijk waar je materialen heen brengt en waar mensen bezig zijn om circulair te maken. Dus dat kan al enorm effect hebben op hoe je dan wel of niet transport regelt. In Europa wordt dat dan subsidiariteit genoemd. Iets wat je, of ik weet niet of alleen in Europa, maar dat speelt dan heel erg belangrijk. Dus datgene wat nationaal georganiseerd kan worden, doe je niet op Europees niveau. Mm-hmm. Nou, zo zou je ook in een stad kunnen nadenken van wat kan op wijkniveau georganiseerd worden. Nou ja, misschien heb je per wijk 200 auto's nodig die mensen in het systeem brengen. Nou, als je daar een goed systeempje voor draait, heb je voldoende voor die wijk. Dat hoeft helemaal niet centraal georganiseerd te worden, zolang elke wijk maar gebruik kan maken van een aantal technologische oplossingen die ze zelf niet hoeft te maken.
Ja. En op het moment dat je die hele wijken aan elkaar gaat, ja, maar het grappige is, als je die zeg maar koppelt, want dan krijg je eigenlijk car-to-go op de hele Randstad, met normale voorwaarden, goed geregeld, maar dat kan met kleine cellen. Want ik kom eigenlijk pop de vraag op, dat een ambtenaar ook gesteld, van blijft dit niet vaak in deze initiatieven in te klein hangen? Terwijl op het moment dat je deze redeneringen volgt en je koppelt ze goed aan iets wat centraal, dan kan je opeens 200 kleinere autootjes in een wijkje kunnen wel degelijk onderdeel uitmaken van een groter systeem.
Maar dat komt omdat je iets anders schaalt. Dus je
spreads,
schaalt gewoon de blueprint.
Exact, maar dat is wel een fundamenteel, terwijl mensen niet snappen. Want die vraag kwam letterlijk van een ambtenaar. Dat vond ik heel leuk, zal zijn naam niet noemen. Maar die zegt, ja, maar is dit niet de idealisten, de naïvelingen? We moeten toch schaal maken en daarom hebben we toch wel weer investeerders of geld nodig. Die type denken blijft erin zitten, omdat die broodfondsen, autodeel voor de commons, die worden gezien als kleinschalig en gaat dat dan wel de problematiek oplossen.
Nou, en ik voel toch nog een soort spraakverwarring in mijn hoofd, want als we het dan over 200 auto's hebben, dan denk ik dat is een soort mobiliteitscommons. maar daar hangt dan in mijn beleving nog een data commons overheen.
Nee, ik snap niet.
Dat is dus niet zo.
Nou, ik snap dat er overheen niet. Precies dat het. Als je wil dat men zichzelf lokaal kan organiseren.
Ja.
En dat men wijken zelf enige verantwoordelijkheid kunnen nemen over dit soort deelactiviteiten. Dan kunnen ze dat alleen als er onderliggend een heel goed functionerend digitaal platform is.
Ja, oké, precies. Niks.
En
ja.
Dan en daar hoort bij, dat hele goed functionerende digitale platform, dat dat netjes omgaat met de data die gegenereerd wordt. Dus het is een voorwaardelijk.
Ja.
Dus het is een data commons en een data infrastructuur, of een digitale infrastructuur die privacy by design is, die goed ontworpen is, die hoogwaardige privacy en security in zich heeft.
Nog bazaal als is
voorwaardelijk.
Als je zou doen, weet je dat niet wat ik de hele dag met die auto aan het doen ben. Dat kan jij niet zien en vice versa. Dat is onderliggend wel normaal binnen die commons afgesproken en georganiseerd en geregeld.
Ja, en dat moet je dus ook nog, dat moet je toch zeker weten dat je dat ook kan garanderen, de technologie zelf. En daarvoor moet je zorgen dat je dat soort utiliteitsplatforms, dat moet je centraal regelen, dat het er is. Zodat men lokaal er gebruik van kan maken en zijn eigen beheer dan kan doen daarop.
Ja.
En dan heb je beide. Dan heb je zowel de mogelijkheid om te spreaden, dus heel, dat schaalvraagstuk. Dat je een mechaniek hebt waardoor het niet voorbehouden blijft aan een paar partijen die ergens een leuke app-ontwikkelaar hebben gevonden om ze te helpen.
Ja.
Dan is het gewoon een voorwaardelijke infrastructuur die je in de stad neerlegt. Daar zitten we volgens mij heel dicht tegenaan. Dit is ook opnieuw. Ik zeg wel eens, het is geen rocket science. Het is niet heel erg technologisch heel erg ingewikkeld. Dit is haalbaar. Dit is te doen.
En het is best dichtbij. Zo het is dichtbij. Moeilijk
en
het, is het
en we hebben ook nog eens een keer een organisatie gehad in de stad van partijen en mensen en individuen die dit graag willen. Dus een groot deel is natuurlijk uiteindelijk social engineering. Ik bedoel, we kunnen het hebben over technologie. Maar het gaat ook om de vraag, zijn wijken, zijn daar mensen actief genoeg in om zo'n rol te kunnen vervullen? Willen ze dat? Kunnen ze dat? Kunnen we het brengen? Dat vind ik dan een belangrijk punt natuurlijk ook wel, voorbij de usual suspects.
Ja.
Gaat het in alle wijken werken? Gaat het ook tussen culturen werken? Eigenlijk zou je willen dat technologische vraagstuk gewoon geregeld wordt. Kunnen we zo in 5 maanden hebben dat geregeld, dat platform? Zodat we onze tijd en aandacht kunnen besteden aan de social engineering. En op het moment dat je daar tijd aan besteedt, dan los je zoveel andere vraagstukken ook op.
Zoals? Dus,
nou, sociale innovatie. Mensen die elkaar kennen. Buren die elkaar weer met elkaar in gesprek zijn. En misschien ook wel de problematiek die daar meteen bij komt kijken. In de zin van, maar dan hebben we het over echte dingen. Dan hebben we het over uiteindelijk wil deze stad in samenleving zijn. En er is al heel veel segregatie. Dus er zijn al heel veel vraagstukken waardoor we sommige jongeren niet meer bereiken. Of omdat wat we nu meemaken, dat sommige families afhaken omdat ze niet meer voldoende infrastructuur hebben om mee te kunnen doen. Mensen hun werk niet meer kunnen doen. Nou, dat is natuurlijk dat komt natuurlijk heel erg door de crisis nu. Maar we zijn zo weinig bezig met de echte vraagstukken van armoede, van inclusie, van dialoog. En als we doorgaan in dat model waar we nu zitten, dat marktpartijen dat even voor ons komen regelen, we de kansen missen om meerdere vraagstukken tegelijkertijd te adresseren.
Is jouw vraag daar dan mee? Want ik zie jou glimlachen, want jij dat nog.
Ik zit gewoon even te genieten.
Ja, ik vind het ook. Maar is dat jouw vraag? En dan kijk ik naar jou. En wij hadden heel erg een soort van de digitale infrastructuur die er boven hangt. En jij zei hem eigenlijk ook
nee,
nog.
Nee, maar ik hoor Marleen zeggen, dat is.
Het is totaal wat eronder.
Als ik het goed begrijp, dan is dat voorwaardelijk.
Exact, het ligt er bijna
dus
onder,
het
is er niet boven.
Waar het helemaal begon, met dat die twee werelden eigenlijk in elkaar verweven zijn al. De variant, als er geen digitale infrastructuur onder ligt, is natuurlijk dat ik mijn buren moet bellen om te vragen of de deelauto voor mij beschikbaar is, punt. Omdat ik het niet automatisch kan regelen, zit je in een soort heel, of dat ik moet aanbellen om te vragen of ik je fiets mag lenen. Dat is zonder digitaal. Maar dat zit er in veel meer al doorheen verweven dan ik het soort van heel geïsoleerd aan elkaar had getrokken.
Als je alles nu met die technologie op de goede manier zou kunnen inzetten voor de stad, wat zou dat eigenlijk kunnen brengen?
Op mobiliteit.
Op mobiliteit, vrij fundamenteel.
Ja, je zegt op mobiliteitsgebied, maar dat misschien moet ik starten dan met wat je natuurlijk beoogt met een samenleving in een stad die divers is, die niet heel erg netjes aangeharkt is, waar dus een stad met dynamiek. Wat je graag wil, dat ik denk waar iedereen naar zoekt, is dat het een stad blijft waar iedereen zich toe kan verhouden, waar je jezelf kan emanciperen, waar je kan groeien, waar je kan leren, waar je kan ontwikkelen, waar je kansen krijgt en waar je mogelijkheden krijgt. En dat betekent dat je een dynamische stad moet blijven, waar ontwikkelingen in mogelijk zijn. En wat digitalisering kan betekenen, kijk, als je het verkeerd aanpakt waar we nu in zitten, dan raken we allemaal in platforms terecht waar we ons ongemakkelijk bij voelen, waar we het gevoel hebben dat we gemanipuleerd en uitgebuit en of het nou sociale media platforms zijn die zorgen dat we tegen elkaar opgezet worden, waar mensen elkaar bang voor elkaar worden. En dus dat is een grote zorg, echt een grote zorg. En dat is niet van nou, dat is fictief, dat onze verkiezingen niet meer veilig zijn. Maar we willen ook niet dat we in een wereld van alleen maar transacties komen, waarin alles een transactie is, waarin je voortdurend jouw eigen identiteit kwijt moet omdat je gebruik maakt van een aanbieder. Dus als je dat goed wil doen, dan moet je dus nadenken, wat is de basis digitale infrastructuur die ervoor zorgt dat we relaties opbouwen. Dus dat de ontwikkeling die we voorstaan niet zozeer op transactie gericht is, maar op relatie. Dat je dat centraal stelt. En die relaties kan dus zijn dat je mensen dichter in de buurt brengt van wat ze met elkaar samen hebben. Nou, mobiliteit is volgens mij een van de kritische onderdelen van het functioneren van een stad. En het delen van modaliteiten, of nou fietsen of auto's of bromfietsen of fietsen van die bakken zijn. We weten dat kan helpen dat mensen weer met elkaar in gesprek komen. Maar dan moet je dat wel dus inderdaad faciliteren dat mensen dat ook werkelijk met elkaar kunnen doen. Nou, daar zit denk ik de kansen en de mogelijkheden nu. Dat je dat gaat regelen op een manier die mensen in staat stelt om hun grip op hun eigen omgeving weer terug te krijgen. Dus in plaats van in soort abstracte apps te opereren van derde partijen waar je ongemakkelijk mee voelt, je weer veilig te voelen in het gebruik van digitale hulpmiddelen. In plaats van buurtapps. Buurtapps zijn natuurlijk een belangrijke factor. Maar nu heb je buurtapps die gekoppeld zijn aan die videobellen, videodeurbellen, die allemaal een soort surveillance-spioneringstechnologie is. Dus in plaats van alleen maar te zeggen van eigenlijk de meest basale dingen kan je goed regelen en de meest extreme dingen kan je uitsluiten. En ik wil verder niet een beeld scheppen alsof digitalisering alles gaat oplossen. Maar dat vind ik, dat is altijd een beetje gevaar, dat je dan mee gaat doen van nou, en als we dan alles gedigitaliseerd hebben, dan hebben we dus ook 5G nodig, dan hebben we ook dit en AI nodig en data nodig. Ja, in sommige gevallen hebben we helemaal niet zoveel nodig. En daarom is het ook geen rocket science. Daarom is het niet iets wat alleen maar vanuit Silicon Valley kan komen of alleen maar vanuit China kan komen, omdat ze daar zoveel slimmer zijn dan wij. Dit zijn gewoon een aantal basale infrastructuren die we kunnen aanleggen, waardoor we beter delen, meer grip op onze eigen omgeving hebben en onze buren leren kennen.
Amen. Is dit zeg maar het nieuwe narratief? Zeg maar, zou je dat zo willen beschrijven? Zeg maar, wat je net probeert in 5, 8, 10, 30 zinnen eruit te knallen? Dat je zegt, ja, dit is een deel van het nieuwe narratief?
Het nieuwe narratief in mijn ogen moet gaan over dat mensen weer grip op hun eigen omgeving krijgen. En als je wat interessant is dat je als je de twee grote boze bewegingen, burgerbewegingen ziet, dan heb je de radicaal meer rechts georiënteerde beweging die eigenlijk anti-globalistisch is, die zegt we zijn niet meer global player. Die gebruiken eigenlijk voor een deel eenzelfde verhaal als we willen meer grip op onze omgeving. Het gaat om de kruidenier die gewoon zijn geld moet kunnen verdienen. Maar die maken ook gebruik van angst. Angst voor de vreemdeling. Angst voor die gebruikt het beeld dat de ander jouw geluk in de weg zit. En daarnaast heb je de andere beweging die zegt we moeten solidair zijn. Maar dat is ook, we moeten niet solidair zijn vanuit globalisme, maar meer translokalisme. Dus iedereen, lokaliteit moeten we terugvinden. En voor mij kan je daar, hebben die dat wezenlijk, met beide gaat het om dat mensen proberen te begrijpen in wat voor spel ze zitten en dat ze weer op basis van relaties willen leven. En je kan, wat gevaarlijk is nu, dat die angst voor de ander wordt benut in dienst van partijen die zeggen dat los ik voor jou op, door jouw digitale bergen te beloven. Dus ik vind dat spel tussen die sociale media, het spel van Facebook, gefinancierd door Poetins en dergelijke, die onvrede, de onmacht en de angst van mensen uitbuit. Daar maak ik me erg zorgen over. Daar zie je dus een hele enge kronkeling tussen die digitale platforms, surveillance capitalism. Hang die ringcamera maar aan je deur, want dan kan je in de gaten houden wie je op je stoep zit. Die doet precies het verkeerd om.
Jij zegt het is eigenlijk heel dichtbij. Hè? Dus de digitale infrastructuur hebben we er zo ondergelegd. En dan gaat het vooral over het meenemen van de mens in die beweging. Wat moet iemand die in de gemeente of stad Amsterdam zit dan nu regelen?
Ja, wat de kern ervan is dat mensen er graag ertoe willen doen. Dat is wat dus geluk is, dat je ertoe doet. En dat jouw bijdrage gewaardeerd wordt. Daarom is het ook leuker om cadeautjes te geven dan cadeautjes te krijgen. Op het moment dat iemand zegt dankjewel, dan doe je ertoe. Wat we nu doen is heel veel mensen het gevoel geven dat ze er niet toe doen. En wat de stad moet doen en wat de gemeente moet doen is maximaal inzetten om mensen te betrekken bij ontwikkelingen, ze een stem te geven, ze een rol te geven en ze betrekken bij het construeren van beleid. Dus niet alleen ze zien als een burger waar je beleid aan moet verkopen of waar je doorheen moet loodsen of ze nog eens een keer uit gaat leggen hoe het ook alweer zit. Maar mensen te erkennen in dat ze wat bij te dragen hebben, dat ze ertoe doen. En dat betekent dat je dus die, of het nou stadsmakerij heet, of buurt- en wijkinitiatief, of het organisatievermogen, de maatschappelijke democratie van de stad. Als je dat goed voedt en voldoende ruimte biedt en mogelijk maakt, dan krijg je een andere manier waarop mensen zich door die stad gaan bewegen. En de verantwoordelijkheid die ze willen nemen voor hun stad. En daar zit denk ik de kern. En of dat nou democratisering heet of het nieuw inrichten van de voorwaarden waaronder mensen kunnen participeren. Of dat je spelers die vals spel spelen buiten de boord houdt. Door ze niet meer ruim baan te geven wat we nu met de Airbnb's van deze wereld en de Uber's van deze wereld hebben gedaan. Dat speelt op alle niveaus. En als je als je over mobiliteit nadenkt en zegt je gaat het mogelijk maken voor mensen om op wijkniveau met elkaar dingen te kunnen organiseren. En we helpen mensen daartoe dat te doen. En we helpen ze dat ook te financieren om dat te kunnen doen. Dan ga je bijdragen aan het geluk van mensen, want dan doen ze ertoe. En door dat te doen krijg je dus ook andere effecten. En wat je nog steeds ziet, dus dat je de onderlinge samenhang ziet. En wat problematisch is aan de manier waarop politiek bestuurlijk opereert, is dat iedereen zijn eigen domein heeft. En dus die dwarsverbanden tussen mobiliteit en armoede moeilijk te maken is. Over tussen gezondheid en digitale stad. Weet je, dat soort dwarsverbanden. Je ziet wel dat men daarna werkt. Dus ik zie wel de tendens. Maar dat moet je dus radicaler zien. Dus vandaar ook mijn pleidooi voor ontwerplabs en voor de plek waar je vanuit multidisciplinariteit naar vraagstukken kijkt. En niet vanuit sectoren. Dus het gaat niet over mobiliteit, maar het gaat over de geluk van de stad. En dat betekent dus dat je dingen in samenhang moet zien.
Ik denk, ik ben er stil van.
We hebben onze hele samenleving ingericht op no trust. Hè? Dus niet eens low trust, niet eens weinig vertrouwen, maar op no trust. Omdat we uitgaan dat mensen misbruik zullen maken van de mogelijkheden. En het is heel interessant, is ook onze economische modellen, de concessies, waar je op afgerekend wordt. Het zit heel vaak op het verkeerde niveau. Omdat het al veronderstelt dat je waarschijnlijk er met de poet vandoor zult gaan. En het gek genoeg is dat op zich van grote bedrijven laten we dan het helemaal schieten. Dus ik weet niet wat we nu met al die miljarden die we aan de bank hebben gegeven, miljarden die we aan de KLM's hebben gegeven. Dat het is te nauwernood worden daar voorwaarden aangesteld. Maar als we het dan hebben over het vertrouwen in mensen in de wijk, dan gaan we ervan uit dat ze waarschijnlijk met de poet vandoor gaan of het niet zullen doen.
Ja, dat is ongelooflijk.
En dat is echt dodelijk. Dus je moet echt naar een high trust samenleving. Waarbij je ervan uitgaat dat mensen het goede zullen doen. En natuurlijk heb je, en dat is overigens ook interessant in dat commons-model van Ellen Ostrom, zijn 8 regels. En 1 daarvan gaat wel degelijk natuurlijk over van als iemand een misbruik maakt van de situatie. Dus je hebt gewoon uiteraard regels nodig. Ja. Het gaat nooit om zomaar vrij spel. Maar Het is heel iets anders of je op een hoog vertrouwensniveau instapt en dan in dat proces correctiemechanisme hebt, of dat je instart met: wij vertrouwen u eigenlijk niet, maar desondanks doen we maar iets met u. En daar zit heel vaak ook het denken helemaal klem binnen de gemeente. En bij ambtenaren die klem zitten in het denken over hoe ze dat vertrouwen nou moeten geven. En daar, dus sommige van de oplossingen kunnen we niet maken, omdat men niet goed weet hoe men het vertrouwen moet organiseren in de stad. En doordat men dat niet doet, is die stad langzamerhand gebaseerd op wantrouwen.
Het positieve was dat het bijna klinkt. We vroegen: wat moet die ambtenaar dan morgen doen? Dus ook dit vraagstuk: hoe ga je nu organiseren vanuit vertrouwen? Want jij zegt, daar worstelen ze echt mee.
Nou, er zitten heel veel aannames. En als je dat blootlegt, ik gebruik wel af en toe de Socratische gespreksmethode. En Umberto Schwab geeft nu trainingen aan ambtenaren binnen bij CTO Office, maar ook bij anderen nu. Om hun eigen vooraannames zichtbaar te maken. En er zitten hele fundamentele vooraannames. Bijvoorbeeld: het zal nooit veranderen. Dus als je zo in het beleid zit, dan ga je alleen maar repeteren wat je kent en heb je eigenlijk heel weinig vertrouwen dat er überhaupt ooit nog een keer iets gaat veranderen. Dus het blootleggen van je eigen vooronderstellingen en hoe jij denkt dat de ordening eruit ziet en wat wel een burger wel of niet kan, of wat je wel of niet als ambtenaar mag. Als dat klem zit, ja, dan repeteren we dus de hele tijd wat we de afgelopen 20, 30 jaar hebben gedaan. En dit is wel het moment om dat anders denken, het nieuwe normaal, het systemische veranderen van het denken over wat is waardecreatie, hoe rekenen we dingen af, hoe organiseren we vertrouwen. Dit is wel het moment. Als je dit moment nu mist als ambtenaar of als bestuurder, dan heb je wel een gigantisch bord voor je kop.
Helemaal goed, mijn telefoon gaat voor iedereen. Dank voor het luisteren, Marleen. Ontzettend veel dank. Terwijl mijn telefoon rotding afgaat. En die gaat ook wel. Dat is misschien ook een timekeeper.
Dit is, vind ik, een prachtig slotakkoord. Want ik hoop eigenlijk dat we ook met dit interview nu, en alle vragen die we zo soort schaamteloos aan jou durven te stellen, ook voor de luisteraars en voor onszelf, gewoon dat wat klem gezet was weer een beetje hebben losgemaakt. Dat die aannames die we deden, dat die deels niet bleken te kloppen en deels net iets anders zaten. En dat we nu van daaruit kunnen verder bouwen.
Ja, en mag ik erop toevoegen dat ik dat idee wat ik met jou ook al had en wat ik eigenlijk niet durfde op de band uit te kremmen van: jezus, ik zou zo graag eigenlijk dit, wat moet er op het digitale domein, datadomein en dan naar Nieuwsloten toe? En dan letterlijk daar vragen in een wijk of in de buurt. Het maakt niet zoveel uit of het nou Nieuwsloten is of Amstelveen of Oud-Zuid of Diemen. Maar dat je daar ook nog eens een keer diezelfde dingen zegt. Wat is jullie behoefte? Wat zou wel en waar heb je echt wat aan?
Ja, dat je daar
aan
begint met je ontwerp.
Ja, dat je daar, in ieder geval niet dat het tot nu toe verkeerd gaat, helemaal niet, maar dat je dat eraan gaat toevoegen in de basis en dat je daarmee rijker eruit komt zetten. Dat lijkt mij eigenlijk heel erg leuk om te doen. Oké, we gaan stoppen. We hebben werkelijk zoveel op de band. Marleen, ongelooflijk veel dank voor al je input. Karin, zeker ook. Wat ik wel mooi vind is dat we straks misschien wel echt gesprek met veel meer mensen aan kunnen gaan. En dat ze ook eigenlijk bij de volgende gasten vragen gaan stellen. Wie zullen ook alweer de volgende zijn? Volgens mij Michiel Muller. En wie hebben we nog meer op de lijst staan? En wie is eerst?
Ja, dus Michiel Muller, CEO van Picnic. Even erbij zeggen, dankjewel, voor iedereen die niet direct opviert bij zijn naam. En Robin Chase. Zij was oprichter en CEO van Zipcar en van Buscar en van Venium inmiddels. Wij spreken haar niet in Boston, maar natuurlijk over de Zoom in Boston, waar ze professor is bij
MIT. Ik vind het nog steeds wel grappig dat al die mensen dus allemaal gewoon toezeggen. Dus Marleen, jij hebt toegezegd, maar ook deze soort type mensen, dat is toch wel gaaf dat ze allemaal mee willen denken over Amsterdam. Dus de magie van Amsterdam, dat ze allemaal zeggen, gewoon ik doe mee. Dat vind ik toch best bijzonder. Jij niet, Karin?
Nou ja, dat en wat ik interessant vind, is dat heel veel van die verhalen op elkaar aansluiten. Dus ik heb net Robin al een paar andere podcasts toegestuurd die in het Engels waren, zodat ze die kon luisteren. Ik zie weer in het voorgesprek met haar overlap met wat Marleen net heeft verteld. Dus het begint een beetje op te tellen tot een groter plaatje. Dat vind ik heel leuk.
Ja, cool, cool, cool. Doordat we misschien nog wel eens een keer een webinar gaan organiseren. En dat je ook daadwerkelijk de mensen die luisteren ook gewoon direct hun vragen aan bijvoorbeeld Marleen Sticker. Of aan, nou die hebben we nu dan, Marleen, we hebben jou gehad. Maar met Michiel Muller of anderen. Of dat we echt een discussie gaan starten over, oké, wat mist er nog aan? Wat kan nog extra? Zodat we het echt als een vernieuwende onderzoeksmethode ook straks met mensen verder kunnen krijgen. Dat vind ik zelf in deze coronatijd wel, dat ik denk, jeetje, dat we hopen dat we daar stappen in kunnen nemen. Dat lijkt mij cool. En wat kan je nog meer doen om de volgende te luisteren, Karin?
Dat
ga jij dan maar lekker doen een keer, deze afkondiging.
Ja, volgens mij heb je alles al gezegd. Dus abonneer je. Dan krijg je ze automatisch gewoon binnen als er weer een nieuwe... weer een nieuw gesprek heeft plaatsgevonden. En twee, natuurlijk review. En niet omdat wij het nou zo graag zelf doen, maar omdat we wel benieuwd zijn wat je ervan vindt.
Marleen, nogmaals ongelooflijk veel dank voor je tijd. Karin, veel dank. En luisteraars, graag tot een volgende keer. En zorg dat je je abonneert, want dan krijg je namelijk gewoon automatisch en gratis binnen. Ciao, tot de volgende. Doei. Ik druk op stop. Jij ook?
Ja.